Goedemorgen.
Goedemorgen.
Selamat pagi. Selamat pagi. Ja, het is de laatste dag en ik wou over iets praten wat wij elke ochtend citeren als wij Hisamatsu noemen. En wat er zo heel makkelijk ook staat. En dat is een van de regels van Hisamatsu, hè, dat weet u. Op een kalm en evenwichtig, laat ons ontwaken tot ons ware zelf, enzovoorts. En daar staat ook bij het diepe verlangen van de mensheid naar bevrijding van haar ware zelf, werkelijkheid te doen worden. En dat is prachtig. De bevrijding van ons ware zelf, dat is natuurlijk fundamenteel. Maar het klinkt ook wat kil. Het lijkt een beetje of het iets heel geïsoleerd is. Hè? Van ons ware zelf, dat van jou en van mij. En fijn, we hebben dan een bevrijd ware zelf. Maar het leven is fundamenteel ontmoeting. Hè? Ik heb dat vooral te danken aan Te Ching, die dat benadrukte. Maar ook aan Masao Abe, die dat dikwijls op internationale conferenties zei. Letterlijk zo. Boeddhism is too monistic. Christianity may be too dualistic. Hè? Hemel, hel enzovoorts. Maar, en dan zegt hij dat erbij, de mooiste uitdrukking die ik ken in het christendom, als ik dat toch wil noemen, is de drie-eenheid. Dat is een symbool van ons diepste verlangen om één te worden en tegelijk om afzonderlijke personen te blijven. En dat is een paradox. Dat kun je niet uitleggen. Letterlijk, dat is een soort koan, maar het heeft te maken met ontmoeting. En het heeft te maken met verlangen. En als ik uitspreek, of wij uitspreken, het diepe verlangen van de mensheid naar bevrijding van haar ware zelf, is dat zeker voor mij, en ik denk voor u ook, en misschien is dat het meest wezenlijke, het is ook een verlangen naar ontmoeting. Naar ontmoeting in alle opzichten. Ook een verlangen naar het ontmoeten met dat onuitsprekelijke, waar wij dan maar symbolische uitdrukkingen aangeven. Prajna Paramita, volgende keer zal ik een tanka meebrengen waar Prajna Paramita op staat, die vrouwelijke gestalte, of het kan de Boeddha zijn, of Amida Boeddha, dat doet er niet toe. Het voornaamste is dat u voor uzelf de moed hebt dat beeld te maken. Ik heb misschien wel eens een tekst, een gedicht aangehaald van Hans Faverey die daar iets over zegt. Hè? Het is een gedicht over God. Waar is God? God is overal. Geeft het iets, en enzovoort. Maar eigenlijk zegt hij, om God te kunnen vinden, om God te kunnen doorboren, waste ik mij eerst van top tot teen. Dus alle valse beelden, die gaan allemaal, die gaan eruit. Die worden zo weggegooid. Waste ik mij van top tot teen en liet mij tenslotte door haar doorboren. En dat schrijft hij dan met een kleine letter. Dat is dus misschien een heel concreet iemand die hem zo geraakt heeft dat daaraan iets oplicht wat meer is. Want meteen de regel daarna is, want zij met een hoofdletter is immers overal. Ook in deze ontmoeting, ook in deze concrete ontmoeting, of als het geen ontmoeting is, een verlangen naar een ontmoeting. Of ook een verlangen naar een concreet iemand. En ook als dat niet ingevuld wordt, en als dat nooit ingevuld wordt. Dat kan verdiepen. Dat is pijn, dat is groeipijn, dat is teleurstelling, dat is woestijnervaring, dat is verlies. Hè? Dat zingen wij toch ook in de Sutra, als alles je ontnomen wordt. Hè? Een innerlijke verscheurdheid onvermijdelijk is, enzovoort. Dat zal iedereen op zijn manier ergens wel overkomen. Maar alleszins is waar dat ons verlangen in de grond grenzeloos is. En laten we dat in godsnaam blijven koesteren. Ik heb wel eens verteld wat mijn pleegmoeder zei, als ik daar met haar over sprak. Jongske, doof dat vlammetje nooit. Dat grenzeloze verlangen. Ook al kun je het niet uitspreken. Maar ik zou dat gewoon wat dichterbij willen brengen met wat getuigenissen die dit voor mij levend houden en die ik vaak herhaal. Soms als een soort gebed, soms alleen maar lees. Gewoon maar wat opmerkingen. Allereerst... ik weet niet wie, het is een gedicht. Het is door een vrouw geschreven, Ik heb maar één regel onthouden, misschien weet iemand van u. En dat eindigt dat gedicht met nacht, ik verga van verlangen. En die nacht is niet alleen tussen 22:00 en 6:00 AM, dat is ook dat is de donkere nacht waar de mystiek over praat. En het is misschien ook de gewone nacht. Hè? De gewone nacht waarin, als je niet kunt slapen, dingen, ook verlangens, ook pijn op je afkomen. Hè? Nacht, ik verga van verlangen. Dat is een prachtige uitdrukking. Want het leven is fundamenteel verlangen. En er is in het boeddhisme wel een waarschuwing, hè, wat ook vaak helaas zo vertaald, de Boeddha. Hè, leven is lijden, en waar komt dat door? Door verlangen. Nee, daar staat een ander woord. Daar staat klesa. En dat betekent gehechtheid. Dat is iets anders. Dat betekent, ik klamp mij vast alsof dit, als dit er niet is, dan valt de bodem onder mij weg. En die bodem valt ergens misschien wel weg, maar er is een dieper verlangen waar ook de Boeddha over praat. Samvega. En Samvega sluit in de totale grenzeloze invulling op alle gebied. Op alle gebied. Misschien is het niet zo bekend, maar er zijn sutra's die expliciet spreken en benoemen al de verschillende fasen van ons verlangen. Die ook recht hebben op bestaan. Dus het is niet zo dat de eeuwigheid of nirvana iets lichaamloos is of onerotisch, of hoe noem je dat. Het is inderdaad ook, en letterlijk met die woorden, inclusief erotiek, inclusief seksualiteit, gelouterd of hoe dan ook. Het sluit niet uit. Wij kunnen dat ons niet voorstellen. Misschien heb ik wel eens verteld, maar bij deze nogmaals, er waren in de tijd van de Boeddha monniken die zich niet konden concentreren, die geen hoop hadden, geen verlangen hadden, die doodstil waren. En die alleen maar zeiden dat ze het niet uithielden omdat ze geen raad wisten met die gelofte van de onthouding. En dan leerde de Boeddha ze, ik weet niet hoe hij dat deed, ik heb alles verteld van, hij vertelde over de prachtige invulling die monniken ooit in de toekomst, in de volgende, als alles, hij vertelde het met zoveel smaak en dat die monniken allemaal dachten van, ja, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Zoiets dieps. Maar dat klinkt misschien gek, maar dat is het ook. Alleen wij hebben een godsbeeld waarin dat helemaal verdwenen is. Maar de mystiek praat daarover, ook de westerse mystiek. Als u bijvoorbeeld leest Juliana van Norwich of Hadewig. Hadewig is een van de gedichten van Hadewig, uit de Vlaamse mystica uit de middeleeuwen. O, wat ik al wee roepen en de klagen van verlangen, hè? Die minne, de liefde, doet me zine behagen. En ik zal haar geven, al die dagen, laus et honor. Dat hield haar levend. De diepe overtuiging en het geloof dat verlangen ingevuld wordt. Ja? En daar kan ik alleen maar wat losse getuigenissen van geven. Wat losse teksten. Nog eentje. Dat is een toneelstuk van Paul Claudel. Paul Claudel is een katholiek schrijver. En het toneelstuk heet Les Souliers de Satin, het satijnen schoentjes, ik weet ook niet meer waarom. Maar dat gaat over een onmogelijke liefde. En sommige liefdes zijn onmogelijk. Menselijkerwijs niet in te vullen. En hij beschrijft een vrouw die zo'n onmogelijke liefde beleeft. En die daaraan doodgaat. En die verlangt dood te gaan. En op dat moment verschijnt haar engelbewaarder. En dan gooit ze het eruit dat ze daar geen raad mee weet. En dan zegt die engel, il était bon que tu connais le désir. Het is goed dat jij dat verlangen leert kennen. En dan wordt ze opstandig en dan zegt ze, wana, naar een schim die mij toch altijd blijft ontsnapt, d'une ombre qui toujours m'échappe. Nee, zegt die engel. Liefde, echte liefde, elke liefde is gericht op iets wat werkelijk is. Al valt het buiten onze denkvermogens, onze zintuigen, het overstijgt alles. Ja, maar, zegt ze erbij, het moet soms door alle ontgoocheling, door alle onechtheid heen, om te rijpen tot het diepe weten van die werkelijke ontmoeting. Dat is een prachtig gedicht. Dat is een bevestiging tegen alles in. Dus geef nooit uw diepste verlangen op. Geef het nooit op. Vul het ook maar op uw manier in. Hè? Daar mag je een beeld van maken. Ik heb ook beelden daarvan, van ontmoetingen in mijn vroege leven of zo, waarvan ik weet, van heel jong geleden al, vanaf de tijd dat ik 14, 15 was op het gymnasium. De eerste keer dat ik heel erg geraakt was door een Chinees meisje, dat weet ik wel. En ik heb dat nooit uit kunnen spreken, ik durfde dat gewoon niet. Het enige wat ik ooit gedaan heb is, als ik er tegenkwam, een reep chocola geven. Af en toe zo, en lachten ze vriendelijk. En naderhand is hij gestorven, met aan pancreatitis. Hij heeft veel pijn gehad. Het leek namelijk een jongen te zijn, dat wist ik niet. Hij zag eruit als een meisje, maar dat was heel ontroerend. Elsbeth, je hebt de foto wel eens gezien, hè? Dat is mooi, hè? Dat is heel ontroerend en mooi. Dat is het. Maar dat is ook verlangen. En dat is allemaal ingesloten. En een ander gedicht daarover, een andere tekst, die mij ook raakt, is van Gerard Reve. Die kent u allemaal. En ik geloof dat het is uit het boek Nader tot u. En het is een kort gedichtje. Het is een gedichtje waarin hij beschrijft, daar brengt hij echt de concrete liefde voor een jongen die hij twee keer ontmoet. Brengt hij ter sprake. En hij plaatst het onmiddellijk in dat religieuze perspectief. Met woorden, dat is mystiek. Nu weet ik wie gij zijt. En gij is God. Dat is dat onuitsprekelijke. Eerst de jongen die ik één keer zag in Woudsend. En daarna nog op diezelfde dag in een café te Heeg. Ik hoor mijn moeders stem. O dood, die antwoord zijt. Nader tot u. Dat is ontroerend. Ik heb dat gedichtje voor mezelf veranderd. Vanuit mijn geraakt zijn. Misschien heb ik het alles verteld. Ook dat is al van onder de oorlog. Toen ik 9 of 10 jaar was, hadden wij de katholieke illustratie. En daar stonden soms plaatjes in van missielanden. Hè? Ook van China. En ik knipte altijd de plaatjes uit van Chinese meisjes. En die plakte ik in een schrift, een schoolschrift. Of van Javaanse meisjes, Indonesische, Japanse. En dat schrift moet ik ergens nog hebben. Maar dat was mijn manier. Ja, dus ik heb dat gedicht van het Reve ook maar veranderd. En het is natuurlijk heel persoonlijk dat ik zeg, maar ik zeg het dat u dat ook voor u kunt doen. U kunt dat voor u doen. Want al wat u ooit ontmoet heeft, dat blijft leven. Dat heeft Rielke ooit mooi gezegd. Alles wat ooit opgevlamd is in echte geraakt zijn, kan nooit meer niet zijn. Kan niet meer niet zijn. Alleen kinderen weten dat, zegt hij. En daarom zijn kinderen, hele jonge kinderen, nog zo onbevangen en blij. Maar dat gedicht heb ik dus zo veranderd. En accepteert u het maar, dat is gewoon voor mij, dat is heel persoonlijk. Nu weet ik wie gij zijt. En dat is echt zo. Eerst dat Chinese meisje wat ik tegenkwam, hoe lang voorbij alweer. En daarna keer op keer al die anderen die ik tegenkwam, soms ver, soms heel dichtbij. Maar steeds deed het me pijn, alsof iets in mij brak en dan voorgoed verdween. Nu bid ik nog alleen, o dood, die waarheid zijt, nader tot u. En in feite is dat de kern van de gelofte van monniken in het oosten en in het westen. Het is niet afstand doen van erotiek en ontmoeting en één worden lichamelijk, omdat het iets minderwaardigs is. Het is uitstellen uit een verlangen naar een nog grotere eenwording, die minstens dat ook insluit. Minstens dat ook, maar tegelijk veel meer. Maar dat is geloof. Dat is gaan staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Dat is vertrouwen tegen alles in. Daar is geen bewijs voor. Dat moeten we levend houden. Ik ook. En ik heb een hele litanie s'avonds die ik dan maar opnoem. Niet, ik kan natuurlijk niet alle namen, maar sommige zijn mij altijd bijgebleven. Sommige namen die me diep geraakt hebben. Hè? Misha heeft mij ook diep geraakt, maar op een hele andere manier. Maar die sluit ik er ook altijd mee in. Dus dat wil ik even nog zeggen. Ja, nog iets. Dat is een Russisch verhaal, wat ik ooit las. Ook in zo'n periode van een soort, laat ik zeggen, uitzichtloze, ja, hunkering of verlangen. Ik weet dat mijn pleegmoeder in Indonesië een keer tegen mij zei, er zijn genoeg Chinese meisjes die graag met een Nederlander willen trouwen, doe dat nou maar. En ik weet wat ik tegen haar zei, dat hoort niet bij mij. Wat dan wel? Hunkeren, zei ik. Sorry, dat klinkt gek, maar het is waar. Dat was mijn, het is een stom woord, het klinkt een beetje zo van, maar het is verlangen. Dat is dat diepe verlangen. En dat ligt ook besloten in wat wij van Hisamatsu noemen. Het wordt nooit genoemd, het lijkt alsof het voor Hisamatsu ook niet bestaat. Hij spreekt er nergens over. Maar zou Abi ook niet. En dat is misschien jammer, want het is iets zo wezenlijks. Het is het grootste mysterie in het bestaan dat er ontmoeting is. He, dat er jongens en meisjes zijn. Of überhaupt ontmoeting, want alle andere ontmoetingen ook. Niet alleen dit. En dat verhaal, wat ik ken, is van een Russisch schrijver. En dat heet Granaten wie Brasiliet. Er is een hele speciale reden waarom ik dit vertel, maar dat moet ik er wel bij vertellen, omdat het voor mij een hele persoonlijke geladen heeft. Het is een waar gebeurd verhaal van Couperin. En het is pas uitgekomen bij iemand die, het was een nogal eenzame, verloren, kleine ambtenaar, die ooit, hij ging soms naar muziek, naar een concert. Hij hield van muziek. Daar moest hij al heel veel voor sparen om dat te kunnen doen. En hij heeft daar iemand ontmoet, een vrouw, ze was iets ouder dan hij, waar hij zo door geraakt was, maar zij was gravin. Dat was dus onbereikbaar. Hij heeft het volgehouden van zijn 28ste, ik denk, eigenlijk, ik weet niet hoe oud hij was, misschien dat hij 5, 56 was toen hij stierf. Dat was toch in de vorige eeuw zo. En hij heeft daar alleen voor zichzelf over geschreven. En hij heeft een granatenarmband gekocht. Daarom heet het verhaal Granaten wie Brasiliet. Een granatenarmband. Hij durfde die nooit te geven. En waarom? Rode granaten, dat is een prachtige steen. En die heeft hij bewaard. En hij ging altijd naar een concert waarin een, elke keer als dat opgevoerd werd, een pianosonate van Beethoven. Ik weet niet welke, ik moet dat een keer vragen aan een vriend van mij, een afstammeling van Robert Schumann tussen haakjes, die ook wel een keer mee zal komen. Dat is ook altijd boeiend, want die weet alles van muziek. Maar in die sonate komt een melodie voor, die lijkt precies ontleend te zijn uit de Russische Onze Vader, Ortschenosh, Onze Vader. En wel deze regel, Da Svyatitsa Imyatoye, jouw naam worden geheiligd. En steeds herhaalt hij dat, in die tijd waren er geen grammofoonplaten, hij heeft dat herhaald. Elke keer als hij naar een concert ging, schreef hij dat op en legde hij die briefjes neer bij die granatenarmband. Daar Svyatitsa Imyatoye, jouw naam worden geheiligd. Wat zit daar een verlangen in? En ook een verdriet en een pijn, maar ook een kracht. Dat is monnik zijn voorbij het gewone monnik zijn. Dat is zo authentiek. Dat is echt. En ja, dat verhaal, ik hoop het nog ooit een keer uitvoeriger te kunnen vertellen. Of een keer, als het in het Nederlands vertaald is, misschien een keer op de website te zetten. Want dat is zo'n getuigenis van wat wij toch, denk ik, diep in ons hebben. Een grenzeloos verlangen naar iets wat onbereikbaar lijkt. Maar niets is onbereikbaar. Niets is onmogelijk. Denk aan Nagarjuna. Voor wie werkelijk leeft uit de grote leegte, is niets onmogelijk. En denk aan Kierkegaard. He? En zijn grote liefde voor Regine Olsen, die onbereikbaar was, die getrouwd was met een ander, waar hij verschrikkelijk onder geleden heeft, wat hij niet aankon. En wat hij tot het einde schrijft, voor God is alles mogelijk. In de eeuwigheid zal dat wat in mijn hart leeft, voor haar dat verlangen ingevuld worden. Maar ik mag daar niet aankomen. Ik mag daar geen voorstelling van maken. Ik weet alleen, voor God is alles mogelijk. En hij bleef voor haar bidden. Dat zijn ontroerende getuigenissen. Dat is verlangen. En het enige wat ik kan zeggen, houd dat levend. Houd daar nooit mee op. Het is het meest ontroerende in het leven, dat we geraakt kunnen zijn. Ook als het religieus is, hoop ik dat het een geraaktheid zijn. Er zijn religieuze symbolen die mij niets doen, die nooit bij mij overkwamen. Sorry dat ik het zeg, ik heb het nooit gekund met Jezus van Nazareth. Waarom? Door een strenge biechtvader, door het beeld dat ik meekreeg tot nu toe. Dat kan niet. Ik heb het honderden keren geprobeerd, het kan niet. Ik heb mijn eigen voorstellingen. En die liggen inderdaad dichtbij wat wij zingen in de hymne van Prajnaparamita en de Sutra van Kuan Yin. En vooral dat die zich openbaart, als iemand gered kan worden, openbaart ze zich overal, in alles. Ik hoop dat dat in ons steeds dieper een zekerheid wordt. En vooral het diepe vertrouwen dat ons diepste verlangen ooit ingevuld wordt en dat nooit, nooit op te geven. Wij gaan terug de stilte in.